Goedemorgen.
Goedemorgen.
Heeft u goed geslapen?
Ja.
Jawel.
Goddank. Ik wil beginnen met een citaat uit een boekje, wat u kent, maar het is nu bij Ahsoka uitgekomen. Kloppen waar geen poort is. Het is net binnengekomen. De kaft is iets anders. Kloppen waar geen poort is. Maar de kaft klopt niet. Want dan kun je wel kloppen. Dit is kloppen waar een poort is. En het gaat om kloppen waar geen poort is. En de vorige afbeelding was dus meer to the point. Ja. 12,5 euro. Een beetje opnieuw uitgegeven. Er staat erg veel in. Het is alleen maar een korte inleiding voor mij. En de rest dat weet u. Rinzai. Hisamatsu, Shastov en Shastov over Plotinus. Van alles wat. Maar ik zou willen beginnen met één citaat. Eigenlijk zou ik elke tijdshow, elke lezing, elk gesprek, nee niet elk gesprek, niet als ik bij de bakker kom. Maar wel als het gaat over waar je niet over kunt praten. Het is van Rinzai. Rinzai. En ik heb het niet extra opgezocht, ik keek het dus in, ik dacht, ah, dat is fijn, mooi, ik keek, en ik dacht, ah, dat komt goed van pas om te beginnen. En dat is eigenlijk van toepassing op alle verhalen. Houdt u dat al maar in uw achterhoofd, of achterhart, of hoe je het ook noemt, achterziel. De ultieme beginselen, wat dat ook zijn, van de weg, zijn niet iets dat vergooid moet worden in polemische debatten. Ze zijn niet bedoeld, dus dat uiteindelijke. Maar zelfs dat is een rotwoord, hè? Niet bedoeld om andersdenkenden te overtuigen. Datgene wat door de boeddha's en patriarchen werd doorgegeven, heeft geen specifieke betekenis. Prachtig, hè? Ja of ja? Ja. Als het gegoten zou worden in woord en onderricht, is het meteen gezonken tot het niveau van leerstelligheden. Maar waar het om gaat, het plotseling ontwaken, is totaal anders. Dus, alles wat gezegd wordt, het is totaal anders. En dan deze uitsmijter, dat zijn de laatste woorden van Rinzai. Ooit heeft iemand gezegd, dat is een beroemde Chinese Zen-patriarch, zeg iets en je bent al verloren. Je zult het zelf helemaal moeten zien. Zeg iets en je bent al verloren. Kunt u zich mijn wanhoop voorstellen? Met dit baantje, met deze club. Maar ik ontkom er niet aan, dus we doen het toch maar. Dan kunt u zich misschien ook voorstellen dat Rinzai, die kon makkelijk praten, die had een andere taal. Dat was het betere schreeuwen. En voor de rest zo het hield het midden tussen Grieks-Romeins worstelen en karate. En dat kan ik niet. Niet meer. 55 jaar geleden gingen wij ook nog goed af. Dan kunt u zich misschien niet meer voorstellen, want alles degenereert. Maar ik weet niet of je weet wat mijn bijnaam was in de tijd dat ik ontzettend veel zwom. Ik heb daar nog foto's van. En die kunnen we dus ook misschien hier verkopen. Nou, ja, sommigen weten het. Mijn bijnaam was jarenlang Tarzan. Dank u voor het hatelijke lachen. Ik heb het goed begrepen. Ja, dus het is waar hoor, dat was het. En ik kon er echt wel wat van. En nogmaals die woorden van Rinzai. Zeg iets en je bent al verloren. En iemand die dat toch voor mij heel duidelijk gemaakt heeft en misschien in het westerse klimaat, culturele klimaat, dat duidelijk gemaakt heeft, dat is Han Fortman. U weet, hij was hoogleraar vergelijkende godsdienst en cultuurpsychologie. En juist hij wees hierop, niet met deze woorden. Maar dezelfde Fortman zegt ook, zonder het woord is alles zinloos. En Rienzer kan zeggen wat hij wil, maar ook hij sprak, anders stond het niet in het boekje. Dus wij gaan daarmee door. Ook als het dingen betreft die heel moeilijk zijn. Zo, bijvoorbeeld waar ik nu over zou willen praten, maar het gaat niet alleen hierover. Dat is het thema van ons volgende Macaroona-nummer. Dat is over ontmoeten en over ik en jij. Maar laat ik het zo noemen, ontmoeten. Die, allereerst moet ik zeggen, laat ik daar maar mee beginnen. En dat maakt het ook wat persoonlijk en wat directer, dat ik heel erg dankbaar ben en heel erg blij voor de ontmoetingen die wij hier ook kunnen hebben. Dat is zowel in de Doxan, als ook als we gewoon elkaar tegenkomen, maar zeker de gesprekken. Dat is een grote rijkdom, dat kan. Dat je toch een beetje meer dan gebruikelijk is, zo allebei wat meer je kunt openen. Laat ik het maar zo zeggen. Dat is waar ik heel dankbaar voor ben. En eigenlijk vind ik vind ontmoeten, dat er een ander is, is zoiets wonderlijks. En niet zo vanzelfsprekend. En het is goed ook te zien, ook in teksten, ook in zendteksten soms, maar vooral ook in andere teksten, getuigenissen, hoe diep dat mensen kan raken. Maar ook hoe verschillend het is. De meesten van u weten het misschien uit mijn eerste lezing, Thijsjo hier, over dat citaat van Terborg, waarin een hoofdfiguur plotseling ziet dat hij die ander nooit goed gezien heeft. En dat is echt met een schok. Dat hoeft niet altijd zo te zijn, maar het laat wel iets zien dat het niet altijd makkelijk is om dichter bij een ander te komen. En dat voor iedereen heel verschillend is. Nogmaals, we hebben allemaal een andere aard. En ik ben, voordat ik hierover ga praten, ik ben diezelfde Fortman die ik net doe, zo dankbaar dat hij ergens schrijft. En je voelt aan alles dat hij ook spreekt over zichzelf. Dat hij weet hoe hij met mensen omging. Vriendelijk, maar het was altijd ergens ook afstandelijk. En hij leed daaronder. En hij had daardoor wel heel veel begrip voor de verscheidenheid van met elkaar omgaan. We zijn ook psychologisch, maar op allerlei gebieden, we zijn zo verschillend, dat de een drukt het zo uit, onmiddellijk omhelzen, warm, hartelijk, en dat gaat allemaal even soepel. En hij zegt, er zijn ook mensen voor wie het eigenlijk altijd wat moeizaam gaat en stug. En waarbij het altijd een beetje pijnlijk is. Een beetje of je verstart als je bij een ander komt, een beetje onzeker. En toch, zegt hij, gebeurt het. Misschien lijkt het plichtmatig en lijkt het afstandelijk, maar het gebeurt, en dan zegt hij erbij, en ik heb echt achter de schermen gekeken van veel mensen, met zo'n plichtsgetrouwheid en met zo'n diepe verlangen, intentie om contact te maken. Maar het lijkt erop of het niet gaat. En daar heeft hij zo'n diep respect voor. Zo, dat hij daar zo diep in kijkt. En dat is eigenlijk heel troostend. Want laten we nooit vergelijken wat echt diep ontmoeten is. He, dat de spetters eraf liggen, dat het warm is. Dat kan en dat mag. En dat kan misschien mooi meegenomen zijn. Maar er zijn allerlei vormen. Ook hele afstandelijke. Ik heb één keer. Ja, dat zijn toch meestal verhalen die iets uitdrukken. Mijn verhaal vandaag zal ook voor grote verhalen bestaan zo. Maar een verhaal van een arts, misschien is het een Pirandello verhaal, maar misschien is het ook echt een keer gebeurd, maar dat is een arts die 25 jaar werkt in een klein stadje op Sicilië. En hij moet dan ook wel eens een oudere vrouw helpen als ze ziek is en genezen. En hij heeft nog nooit één vriendelijk woord van haar gehad. En ze wordt door iedereen gemeden. Ze werd door iedereen het kreng genoemd. En toen hij wegging, overgeplaatst werd op pensioen, iedereen nam afscheid. En hij heeft die oudere vrouw veel moeten helpen. En zij was er niet. En hij reed weg. En zo'n paar kilometer voorbij dat stadje staat zij op de weg. En ze houdt zijn auto aan. En ze zegt alleen maar. En dan buigt ze heel diep. Dankjewel. En dan kijkt ze hem aan. En ze zegt, dat heeft mij meer gedaan dan alle andere dingen. Ik zag, meer kan zij niet. Maar het kwam zo van binnenuit. Al klonk het stug. Bijna zo van, nou, dankjewel. Zo verschillend. Dus nogmaals, laten we nooit vergelijken. Ook niet als wij woorden noemen. Zoals het woord liefde. Zoals het in de Avatamsaka Sutra staat. Want heel veel in deze traditie, in elke religieuze traditie, heeft te maken met de ander. Met de ander en met ontmoeten. We weten dat van de Joods-Christelijke traditie, maar ook in de Zen, ook in het boeddhisme. De Avatamsaka Sutra, waar dat staat. Sorry voor die woorden, denk maar weer aan Rinzai, zonder het hart van liefde en mededogen. En het klinkt meteen gezwollen, dat geef ik toe. Het klinkt meteen zo van, ik moet iets voelen. Ik moet zeggen, in mijn verleden heb ik heel vaak gedacht, ik mis iets, ik mis een zintuig. Want wat ik bij anderen zie, ik heb dat niet. En ik heb dat soms erg gevonden. En ik heb ook moeten ontdekken dat het dat niet is. Dat dat niet hoeft. Maar met die woorden heb ik heel dikwijls moeite gehad. Misschien niet iedereen. Misschien is het wel goed om met al die dingen heel voorzichtig te zijn. Met al die dingen. En dat is waarin zij op doet. Spreek het niet uit. Maar het staat er toch. Het drukt ook iets uit, iets heel wezenlijks. Dat het gaat om betrokken zijn op de ander. Zonder het hart van liefde en mededogen is de meditatie uiteindelijk, nou ja, onbelangrijk. Zo wezenlijk. En een ander prachtige getuigenis is van Hisamatsu. Dat staat ook hier in dit boekje. Waarschijnlijk hebben velen van u dat al gelezen. Hoe hij zegt, deze grote zenvernieuwer. Hoe hij zichzelf verwijt heel lang weinig warmte gehad te hebben. Hij zegt zelfs, ik durf het amper te zeggen, dat is zo belangrijk. Dat woord liefde en betrokkenheid. Maar ik ben misschien de laatste die dit mag zeggen. Voor een Japanner is dat dubbel moeilijk, iets bekennen. Een hele bekende literaire Japan tekst zegt, schuld bekennen is een giftig gevoel. Dat is heel moeilijk. Maar hij zegt het. Ook dat hij het zo moeilijk vond de eerste gelofte uit te spreken. Dat is een gevaar. Waarom zitten wij hier? Wat doen wij hier? Ja, het gevaar bestaat dat het allereerst voor onszelf is. En daarom is het goed die andere woorden en getuigenissen te horen. Ondanks die gezwollen woorden. Luister maar verder. Erger je er niet aan. En een uitdrukking die mij altijd raakt, omdat het mijn favoriete auteur is, Shestov, die ergens zegt, als de ander werkelijk bestaat, en u weet allemaal, er zijn ook filosofieën en denkstelsels of, waarin gezegd, de ander bestaat niet, dat ben jij. Dat kunnen we ook heel makkelijk zeggen, dat ben ik. Er is geen ander. Heeft een keer ook iemand tegen mij zo gezegd, jij bestaat helemaal niet. Je bent een flux op mijn bewustzijn, dank u wel. Ja, forget it. Gelukkig dat wij wel bestaan, heel concreet, met handen en voeten en een gezicht en alles erbij. En dan zegt hij, als die bestaat, dan moeten wij te hulp schieten. Ik vind dat één van de prachtigste regels van Shestov. En het heeft ook alles te maken met al de andere dingen die wij hier doen. Hoe we het ook noemen. U zag, Rien zei, ondanks een haat tegen woorden, spreekt hij toch over dat plotselinge ontwaken. En plotseling is niet een bliksemflits, maar dat is dat het niet door iets veroorzaakt wordt. Dat het van een andere orde is. Forget it. Maar het lijkt soms zo voorop te staan dat we vergeten wat Chesterton wil zeggen. Als de ander bestaat, dan schieten we te hulp. En er is een tekst uit de middeleeuwen, ik weet niet of die van Eckhart is, of van Tauler, een van die mystici. Zelfs al ben je, en hij gebruikt dat Duitse woord, maar het is ook Oud-Holland, in de diepste wonne, de gelukzaligheid, en een ander roept in nood, forget, vergeet je wonne, en ga naar die ander. En eigenlijk is dat de rode draad die door alle getuigenissen in het Mahayana-boeddhisme heen loopt. En ik zeg met opzet Mahayana-boeddhisme, ook dat is opnieuw moeten ontdekt worden in het boeddhisme. Het is trouwens iets wat we altijd opnieuw moeten ontdekken. Iedereen, elk moment. En daarom is het goed wel soms woorden, uitingen, getuigenissen, psalmen, teksten, indachtig te blijven die ons dat voorhouden. Er is ook in dit boekje, een heel aangrijpende tekst van Chesterton over überhaupt de mogelijkheid een ander te ontmoeten. Want er zijn ook visies die zeggen dat kan niet. Een ander, dat is de totale anderheid. Daar kun je niet bij. Het is ook goed om dat soms te horen, om te ontdekken hoe moeilijk het is. Dat een ander echt een ander is. En dat je soms alleen maar kunt buigen en het niet begrijpen. En proberen daar open voor te blijven. En dat te aanvaarden dat dat zo is. Ook als er geen contact kan. Ook dat is contact. Ook het verlangen soms dat het anders zou zijn dan wat er in feite uitkomt. Want we zijn allemaal, sorry, ontzettend beperkt. Ontzettend beperkt. In onze gevoelens, in onze mogelijkheden, in ons omgaan. Er speelt van alles mee. Oude mechanismen. Kwetsbaarheid. Gewondheid. Onzekerheid. Verlangen. Alles. Dus maak nooit een etiket van die woorden liefde en mededogen. En vooral, vergeet nooit, dat is het belangrijkste. Dat is voor mij zo wezenlijk geweest, wat Masao Abe zegt. Jij bent aanvaard, precies zoals je bent, met jouw mogelijkheden, beperkingen en grenzen en alles. En het blijft alleen maar proberen. Als zelfs Rinzai zegt dat de Boeddha's en de patriarchen de werkelijkheid maar voor een klein stukje kunnen peilen, laat staan wij. En in een andere lezing is het wel een keer zo, dat is ook maar geopperd, maar ook dat is iets heel bevrijdends, juist dat we het niet kennen en daarop toch durven vertrouwen en dat dat pijloos is, is redding. Dat we grenzeloos daarop kunnen vertrouwen, op wat we niet kennen, hoe bedreigend ook lijkt. En dat gaat ook voor ontmoeten. Er is misschien nog een andere samenhang tussen dat waar het om gaat als Isamatu spreekt over ontwaken en die ander. Dat is natuurlijk weer uit mijn favoriete auteur Dostoevsky. Hoe het er precies staat weet ik niet meer. Maar daar komt een romanfiguur voor die heel erg worstelt met, ook dat is niet meer iedereen hetzelfde, met wat is deze werkelijkheid? Is er überhaupt een diepte of is het uiteindelijk een grote niets waar we allemaal in verdwijnen? In zijn woorden, is er een God, is er onsterfelijkheid? En dan zegt een oude monnik, overigens niet de boeiendste figuur, is meer zo'n heilige beeld. Beetje jammer, die positieve figuren bij Dostoevsky komen echt niet uit de verf. Ja, dat gaat niet. De ruige jongens en meisjes, die komen veel meer uit de verf. Die zijn ook veel plezieriger. Maar ja, hij moet er dan ook even zijn. Maar hij zegt wel iets wijs. Hij zegt, ik kan het je niet verklaren. Ik kan het je niet uitleggen. Ik kan je geen zekerheid geven. Niets. Niets kan dat. ga alleen de weg van de ontmoeting. Ga de weg van de ontmoeting. En de liefde, zegt hij dat ook. En de ander. En de vergeving. Dat is het enige waardoor ook dat andere tot leven kan komen. Meer niet. Dat blijft natuurlijk ook allemaal maar stamelen. Maar het is wel een hele diepe rode draad die door alle, sorry voor het woord, religieuze getuigenissen heen lopen. Ik zal het dadelijk een paar noemen uit de westerse traditie. En ik heb vele al genoemd, maar een heel belangrijk beeld, dat is wat hier ook daar op dat altaar staat van Kuan Yin. Zij die luistert naar de noodkreten. Niet dat wij dat allemaal doen, niet dat wij dat allemaal kunnen. Daar staat zelfs over bodhisattva's, wat dat ook zijn. Dat de eeuwigheid, wat dat ook is, goddank, ook voor hen ogen, soms de handen houdt, omdat ze niet alles kunnen zien. Wij kunnen niet alles zien. Maar het is wel dat afdalen. Het is wel bij die ander blijven. De naam zelfs suggereert dat. En een van de teksten in het Mahayana boeddhisme, die mij heel diep raken, die zegt het heel cru. Het is een hele oude sutra. Zelfs de boeddha's kunnen dit nog diepere mysterie van afdalen, bij de ander blijven, terug naar het gewone leven, de problemen zien, helpen. Op jouw manier, hè? Die kunnen dat niet peilen. Dat is een nog groter mysterie. Dat, zeg maar, een beetje primitief gezegd, afstand doen omdat daar een ander in nood is. Wat Eckhart of wie het ook was, zegt van vergeet je wonnen en ga naar buiten. En daarom raakt mij bijvoorbeeld ook Hisamatsu zo, dat hij zo'n ernst maakt met dat in de wereld staan en in de geschiedenis staan. En ook het concrete, de moeilijke opgave zien en de ander leren zien. En alsmaar ontdekken hoe beperkt wij zijn en dat wij toch aanvaard zijn. En het maar proberen. En het maar elke keer zien hoe belangrijk ontmoeten is. Als ik iets zou moeten zeggen over al mijn leven, terugkijkend, dan is het dat ik nogmaals niet alleen hier de ontmoetingen op deze plek, in deze context, maar überhaupt wat ontmoetingen betekenen. En wat het kan zijn dat er soms een ander is. Of omgekeerd ook, dat wij er voor een ander kunnen zijn. Dan kun je dat er maar niet uitpluizen. Maar hoe wonderlijk en hoe bevrijdend. En niet eens zo vanzelfsprekend. Ik heb het alles genoemd. Maar ook dat is mij bijgebleven, omdat dat mij raakte. Dat mijn pleegmoeder, aan wie ik ontzettend veel te danken heb, ooit zei, jongske, is dat niet wonderlijk dat er een ander is, want we drijven toch eigenlijk maar als een stuk steen in het universum, zo alleen. En dan is daar een ander. Dat is toch ook een grote ontdekking. Ze zei bijna, ze had het nooit gelezen, wat een Engelse schrijfster Iris Murdoch een keer zegt over die ontdekking. En u ziet hoe dicht dat ligt bij die ontdekking van Terborg. Dat kan altijd opnieuw opengaan en ontdekt worden. En nogmaals, dat heeft allerlei vormen, allerlei. Wij denken bij liefde en mededogen heel gauw misschien aan iets concreets. En zeker aan iets voelen. En dan denk ik nogmaals, denk aan die woorden van voor. Nee. Het kan heel nuchter zijn. Het kan een soort, gewoon een besef zijn, hier moet geholpen worden. Zonder dat je iets voelt. Ook dat kan. Meet het niet, peil het niet, check het niet, oordeel niet, maak geen hiërarchie van gevoelens. Dat is zo verleidelijk. Maar een paar voorbeelden uit de literatuur zou ik willen noemen. Een paar teksten die iets naar voren halen van hoe intens dat kan zijn. Niet alleen gevoelsmatig. Dat staat ook hier in dat boekje. Het is een tekst van Shestov en het gaat over een Griekse mythe. Die mythe is bekend. En denk nou niet, oh, een mythe. In een mythe kun je van alles beweren. Maar die mythe drukt iets uit van mensen die ook iets ervaren moeten hebben. Een, iets ontdekt hebben. Een mogelijkheid van hoe ver gaat ontmoeten. Hoe diep. Hoe diep. Iedereen wordt uitgenodigd, zeker op de zendweg, maar überhaupt om niet halt te houden voor een grens. En te ontdekken hoe dat voor jou, voor mij is. Maar die mythe geeft iets prachtigs aan. Het eerste gedeelte van de mythe, want de mythe is opgebouwd uit verschillende stukken en dan gebeurt er weer wat anders. Vergeet dat even, dat komt even hier niet ter sprake, dat is niet belangrijk. Maar het is de mythe van Orpheus. Ik weet niet op welke pagina dat staat, maar ik vind het een zeer ontroerend stuk en ik lees het vaak. Ik lees nog altijd ook de teksten van Rinzai en Isamatsu en al die andere zenklassieken af en toe, 1 lepel per dag. Ja, niet te veel. Net als Baileys in de koffie, dat moet je ook niet te veel doen. Maar ik vind het wel erg lekker. Daar staat dat Orpheus verloor Eurydice. Maar het diepe verlangen en de liefde van Orpheus en de stap die hij deed, maakte het onmogelijke mogelijk. Dat was het grootste taboe in de oudheid. In elke cultuur zijn veel taboes, op alle gebieden. En er was bij Athene een brug, daar kon je 1 keer per jaar kon je al je taboes er 1 keer uitgooien. Je kon vloeken, schreeuwen, alle obsceniteiten eruit gooien. En er waren allemaal uitlaatkleppen in de theorie en in de praktijk, behalve voor 1. Het grootste taboe is dat een levend wezen afdaalt in de onderwereld. Daar blijf je af. Er is gesloten. En hij doet het. Tegen alles in. Tegen alles in. Tegen alle grenzen in. Hij doet iets onmogelijks. En daar staat bij, uit liefde. In een van de teksten daarover van Monteverdi. Kent u wel, Monteverdi heeft dat op muziek gezet. Daar staat op een bepaald ogenblik dat Orpheus in die afdaling in die onderwereld. En die onderwereld zweeg. Die stond met open mond te kijken dat iemand dat deed. Maar daar staat, Orpheus kwam op een punt dat hij zelfs de hoop moest achterlaten. En hij ging door. Nog iets verders. Nog iets groters. Dat is wonderlijk. Hè? Dat is hetzelfde als dat je bij wijze van spreken kunt zeggen. Net als in dat verhaal van die Baalsham gisteren. Dat blijven zitten. En desnoods alleen maar 1, 2, 3, A, B, C of wat dan ook. Daar zit niet eens meer een hoop die je emotioneel voelt of wat dan ook. Maar hij ging verder. En de onderwereld zweeg en gaf Eurydice terug. Wat er later gebeurde is, kijk uit dat je dit niet wil pakken. Maar dat doet er hier niet toe. Dit gaat alleen hoe ver dat kan gaan. En iedereen moet maar aanvoelen in hoeverre dat raakt of niet raakt. Dat is verschillend. Maar ik kan niet anders dan dit ook noemen. Dat ontmoeten, dat daar een ander is, dat in diepste wezen geen grenzen kent. Geen grenzen. In de Hartsutra moe kijken en geen angst. En geen angst betekent dat je zo'n soort stoere Jonas bent. Helemaal niet. Ik vind het een ontroerend verhaal. Maar ik ken ook een heel concreet een invulling daarvan. En ik heb dat waarschijnlijk ook wel eens genoemd. Dit is een mythe. Maar een heel concreet voorbeeld hiervan, van iemand die daar getuigenis van aflegt en die daardoor, door die betrokkenheid op een ander, juist meemaakt, eigenlijk wat Dostojevski zegt van, zoek eerst die weg van het geraakt zijn. En nogmaals, dit is Orpheus en Eurydice is 1 manier van geraakt zijn. Het kan op 1000 manieren. Alsjeblieft, beperk het niet daartoe. Ook niet dat wat ik nu vertel over Kierkegaard. Kierkegaard schrijft een verhaaltje. Het gaat over hemzelf. Dat heel dicht komt bij het verhaal van Orpheus. Het is een soort sprookje. Hè? Een jochie van de allerlaagste klasse houdt van de prinses. En hij weet, het is onbereikbaar. Het is onmogelijk. Ik kan alleen capituleren, ik kan erin berusten, ik kan het aanvaarden. En Kierkegaard zegt, ik heb daar diep respect voor. Dat is een soort moed om deze werkelijkheid te aanvaarden. Dat is een soort menselijke moed waar ik respect voor kan opbrengen. Hij buigt voor het onmogelijke. Maar die jongen zou verraad plegen als een hart, als hij diep in zich toch eigenlijk niet dat verlangen had. En dan is er een nog grotere moed nodig. En mogelijk om tegen alle muren in daarbij te blijven. Tegen alles in blijft hij bij zijn verlangen en zijn vertrouwen. Al is het niet te zien. En dat, zegt hij, is religieuze moed. Dat kunnen we niet met onze menselijke kracht opbrengen. En dat is eigenlijk Kierkegaards illustratie van Orpheus. Maar het is nog concreter. Want Kierkegaard spreekt in feite over zijn eigen grote liefde. Hij heeft dat uitgemaakt, niemand weet waarom, uit angst. Dat doet er niet toe, dat het niet zo mooi zou blijven. En hij kon niet leven zonder dat. En tegen alle muren in, is hij trouw gebleven aan dat verlangen. En geloof, het geloof van zijn hart, oervertrouwen van zijn hart, dat dat opnieuw werkelijkheid zou worden. Tegen alle onmogelijkheden in. Ook dat is een mogelijkheid. En nogmaals, het gaat niet om Regine Olsen. En het gaat niet om Orpheus. Want Kierkegaard zegt er nadrukkelijk bij. En iedereen moet maar voor zich uitmaken wat voor haar of voor hem die prinses is. Als wij de gelofte uitspreken, die ooit ontstaan is toen iemand daar diep door geraakt is, misschien mensen die je niet eens kent, maar je weet of je hoort van schijnbaar mislukte levens. En daar is diep, nee, dit kan niet, tegen alles in. Hoe? Ik weet het niet. Hoe? Ik kan er geen plaatje van maken, maar tegen alles in blijf ik dit uitspreken. Dat zijn de geloften van de Bodhisattva. Dat is ook een uitdrukking. En voor iedereen waarschijnlijk anders. Voor iedereen anders. Maar de ontmoeting, een jij, een ander, staat centraal. Ook in de Avatamsaka. Ook in de litanie die wij 's morgens zingen. Het is niet makkelijk om over deze dingen te praten. En nog een keer, het is voor iedereen zo anders. En soms kan het heel moeilijk en stug lijken. En soms kan er zoveel twijfel komen, ook aan jezelf, of er überhaupt zoiets bestaat. Of het allemaal niet fake is en schijn en oppervlak. Misschien is dat soms ook goed te ontdekken dat er heel veel oppervlakkige ontmoetingen zijn. Misschien kan ik ook alleen maar zo wat voorbeelden noemen. Ook over dat verlangen. Ook als iemand onbereikbaar is. Ik ken daar persoonlijk een heel indrukwekkend voorbeeld van. Ik ken die vrouw al erg lang, die is nu ook al in de 70. Maar ze heeft mij ooit gezegd, het is zo'n gelouterd iemand. Het is niet iemand die zen doet. Dat begrijpt u natuurlijk wel. Maar als ik zeg gelouterd. Ja, maar dit even tussen, die heeft zo'n eenzaam leven gehad. Maar die was zo indrukwekkend in haar grond van haar vertrouwen. En ooit heeft ze mij gezegd, zonder in details te treden, ze heeft niets gezegd over haar leven. Maar ik denk dat ik ooit een keer vroeg, denk ik 30 jaar geleden, want ze wist ook veel van Russisch. Ik liet me zo ontvallen, God, ben je alleen of zo? En jaren later heeft ze een keer gezegd, weet je, je kunt een heel leven teren op een liefde die jij in je hart levend houdt, ook al wordt die niet beantwoord. En ik begreep een beetje waar haar kracht vandaan kwam. Het is een voorbeeld, maar het laat zien hoe wezenlijk die betrokkenheid is. is misschien dat we niet eens kunnen invullen waar ons verlangen naar uitgaat. Dat het verder reikt dan alle bekende ontmoetingen. Ook dat kan. Ook dat hoeft niet voor iedereen. Ik kan ook eigenlijk alleen maar een voorbeeld geven, een tekst die daarvan getuigt. Ik heb die tekst jaren op mijn kamer gehad, toen ik net in Leuven benoemd was, dus ik ken hem zowat van buiten, in het Duits, ik zal maar een paar regeltjes noemen, maar dat is ook een stamelen over ontmoeten. Waar dus zoveel mogelijkheden aan zijn. En dat begint, niemand weet tot wie die richt, tot een jij. Rielke spreekt tot een jij. Doe der ich nicht zaken, dass ich nachts weinend liege, jij, aan wie ik nooit kan zeggen dat ik om jou ween. Deren wezen meer müde macht wie eine wiege, wie werkelijkheid mij moe maakt als een wieg. En ook zeg mij hoe ik dit kan, zonder dat het ooit gestild wordt, dat ik dit kan verdragen en daar geraakt door kan zijn. En dan eindigt het. Doe machts mir allein. Jij alleen maak mij. Jou alleen. Doe einzig kan ich vertauschen. Jou alleen kan ik ontrouw zijn. Kan ik verraden. Eine Weile bis du es. Even ben je er. Even raak ik eraan. Dan is das wieder das Rauschen. En dan is het weer alleen maar het ruisen van de wind. Of eine Duft ohne Rest. Een geur die geen spoor nalaat. Ach, ach. In die armen heb ik ze alle verloren. In mijn armen heb ik ze allemaal verloren. Doe aber, du wirst immer aufs Neue geboren. Maar jij wordt altijd opnieuw geboren. Weil ich niemals dich anhalt. Halte ich dich fest, omdat ik jou nooit vastgegrepen heb. Houd ik jou vast. Het blijft voor mij nog altijd een van de mooiste getuigenissen over ik en jij. Al moet ik meteen daarbij zeggen dat de doodgewone ontmoetingen op het werkterrein en waar dan ook, waar niets van deze diepe mystieke dimensie in zit, even waardig. Laten we daarmee terug de stilte ingaan.